Hoi allemaal, welkom bij Groei Jouw Fitnessonderneming. Dit is een officiële podcastreeks van FitNation.
Wij zijn je hosts Kaylee, Ila en Mitch. En wij gaan in gesprek met top fitnessondernemers en pioniers uit de branche. Om jou van inzichten, kennis, inspiratie en praktische tips te kunnen voorzien.
Deze podcast is van fitnessondernemers voor fitnessondernemers.
Daar richtte hij samen met zijn broer Virtual Gym op. Gedreven door een missie om de wereld een stukje gezonder en gelukkiger te maken door middel van technologie. Hij denkt dat technologie een cruciale rol speelt in de toekomst van de fitness- en gezondheidsbranche. En uiteindelijk denkt hij dat het een echte game changer gaat zijn. Daar gaat hij alles over vertellen straks. We heten hem hartelijk welkom en we hebben het natuurlijk over niemand minder dan Hugo Braam. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja.
Gezellig.
Dankjewel.
En natuurlijk Ila, ook leuk dat je er bent. Yes. Gezellig weer dat we met z'n tweeën komen.
Onze primeur op deze locatie.
Ja, want we hebben een nieuwe locatie. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, we zitten nu in een studio in Amsterdam. In ons eigen nieuwe kantoor. Op de Keizersgracht. Dus dat heb jij goed gedaan.
Nieuwe keertje, Hugo.
Ja. Geniet je een beetje hier?
Ja, ik vind het voelt als thuiskomen. Mensen die misschien weten, Virtual Gym zat eerst op de Herengracht. Daarna zijn we verhuisd iets meer buiten het centrum. Die grachten hebben wel hun charme, als ook het pand. Dus mensen bleven maar praten over dat oude kantoor op de Herengracht. Dus het is fijn dat...
goede oude tijd, dat horen we al vaak voorbij komen
inderdaad. Ja, het is nou gezellig. Een goede nieuwe tijd.
Ja, het is enorm gezellig. Vooral als de lift het niet doet, ochtends zoals vanochtend, moet je 4 trappen oplopen.
Ja,
zo, lift buiten
het dienst. Ja, goed voor de fitness, hoort, hè? Ja, dat doen we expres.
Maar er hoort allemaal bij. Hey Hugo, leuk dat je een keertje hier bent. Want eigenlijk hebben we nooit echt een podcast met jou alleen gedaan. En je weet natuurlijk eigenlijk heel veel over technologie. Want eigenlijk zijn we natuurlijk ook misschien een technologiebedrijf. Heel veel mensen denken een sportbedrijf. Maar dat ga je ze ook allemaal over vertellen. Allereerst wil je eens even duidelijk voor de mensen die je nog niet kennen even voorstellen.
Ja, Hugo Braam, 40 jaar, medeoprichter. En mede CEO ook van Virtual Gym, technologiebedrijf in de fitnessbranche.
Precies.
En het klinkt echt als een Tinder-profiel.
Dus als je zit te luisteren.
Mijn hobby's zijn. Ja.
Hey, en je zegt Virtual Gym is een beetje een technologiebedrijf. Voordat we echt op de definitie van Virtual Gym ingaan. Het is natuurlijk een bedrijf wat eigenlijk best wel geschaald is. Hoe kwam je in het begin? Vertel even over de journey. Hoe kwam je op het idee? Want jullie zijn samen gestart. Hoe is dat begonnen?
Ja, dat is inmiddels best wel een journey geweest. Want mijn broer en ik zijn bijna 14 jaar geleden al voor onszelf begonnen. Zoals dat heet. Ik heb een achtergrond in de advocatuur en mijn broer in IT. En wij hadden eigenlijk al snel, we zijn samen opgegroeid. Was altijd leuk samen, we hadden zoiets zo leuk zijn om een bedrijf samen te starten. Dus bij ons is het eigenlijk zo begonnen. Hè, we willen iets starten, maar wat dan? En ik trainde best vaak in die tijd. Ik zag op dat moment dat waar technologie in andere branches eigenlijk best wel eens een intrede aan het doen was. En dingen automatiseerde en makkelijker maakte voor mensen. Dat de fitnessbranche nog super analoog was. Hè. Veel alles papieren schema's. Hele beperkte begeleiding. En toen dachten we van, hey, dat moet beter kunnen. Dus toen zijn we gestart met Virtual Gym.
En hoe ging dat dan? Ging dat op een zolderkamertje of zo? Of wat, hoe moet ik dat zien?
Nou, bijna wel. Want ik woon aanvankelijk in Den Haag. En toen ben ik bij mijn broer ingetrokken in Amsterdam in zijn appartement. Dus we zijn eerst samen gaan wonen.
Gezellig.
Ja, okay. Om kosten te besparen. Dus we hebben met ons eigen spaargeld zijn we gestart. Producten bouwen, aanvankelijk nog echt als consumentenoplossing. Dus voor eindklanten die dan direct via de website toen nog en later ook mobiele apps en trainingsschema konden krijgen, voedingsadvies. Nou, dat werd wel succesvol qua gebruikersaantallen, maar het was heel moeilijk om daar geld aan te verdienen.
En toen?
Toen zijn wij iets meer dan 3,5 jaar nadat we al bezig waren. En we hebben 3,5 jaar hebben we onszelf echt €1200 bruto uitbetaald. Dus dat was echt even schrapen. Maar toen hebben we een pivot gemaakt, zoals dat zo mooi heet, naar business to business, naar de fitnessbranche. We hadden zoiets van, hey, kunnen we dit niet inzetten juist voor die fitnessbedrijven? Misschien dat die er wel voor willen betalen om hun klanten beter te begeleiden. En ja, dat hebben we over tijd uitgebreid met meer tools voor ook roostering en ledenadministratie. En ja, we verkopen dat nu eigenlijk over de hele wereld, meer dan 8000 klanten. Dus terugkijkend kunnen we wel zeggen dat een goede beslissing is geweest.
Een wereldwijd succes ondertussen.
Yeah. Ja,
het is ook een grote visie natuurlijk, wereldwijd. En zou je dan voor de kijker ook kunnen uitleggen, wat is nou echt de visie van Virtual Gym, de missie misschien wel?
Ja, dat is altijd een moeilijk onderscheid. Ik neem voor het gebak samen. Dus, wij willen echt een verschil gaan maken wereldwijd op de gezondheid van mensen en daarmee ook het levensgeluk. Dat zit dus natuurlijk sterk aan elkaar verbonden. En wij denken dat we kunnen doen door innovatieve oplossingen te bouwen voor de fitnessindustrie en eindgebruikers daarmee ook. Dus dat is eigenlijk wat wij iedere dag doen en waarvoor ik nog steeds iedere dag super enthousiast mijn bed uitkom.
Ja, precies. En nu zitten we hier en dan zijn we ook weer bijvoorbeeld, we zijn heel lekker bezig, merken we. Maar we hebben ook een lastige periode gehad, of in ieder geval iets best wel een heftige periode. Net zoals elke persoon op dit moment, corona heeft natuurlijk toegeslagen. Hoe heb jij als ondernemer zijnde de afgelopen anderhalf jaar ervaren?
Ja, het was natuurlijk een hele zware periode. Ik denk ook terugkijken kan ik nog steeds best wel boos worden op het feit van hoe onze branche behandeld is door de overheid. Dingen als weerstand, gezond gewicht zijn gewoon bepalend in het risico wat corona heeft, direct relatie met ziekenopnames. Ja, precies, ziekenhuisopnames en om dan de branche eigenlijk op dezelfde lijn te scharen als cafés en nachtclubs en seksclubs.
Ja, dat is best wel heftig.
Ja, en dat we op een gegeven moment periodes hebben dat de snoepwinkels eerder open zijn dan de fitnessclubs. Ja, ik kan daar niet bij. En dan denk ik, wat hebben wij voor beleid? Dus dat vond ik, en natuurlijk voor onze klanten, super zware tijd. Voor ons was het ook niet leuk, want het kwam net op een punt dat we met een banklening bezig waren. Die was er eigenlijk al doorheen. Het was nog even formeel aftekenen. We waren al mensen aan het aannemen. En toen zei de bank ineens van, hey, sorry jongens, andere wereld gaat niet door. Dus toen hebben we meteen moeten handelen, ook vanwege de onzekerheid. 20% van de mensen moeten laten gaan. Dus dat was zeker geen leuke periode. We zijn toen als organisatie ook echt gaan kijken, hoe kunnen wij onze klanten het beste helpen in deze tijd om die lockdown door te komen. Dus we hebben onze productontwikkeling volledig gefocust op die eindgebruikerservaring. Live streaming video geïmplementeerd. Een hele contentbibliotheek Pro Plus, waarin we audiomeditatie, meer dan 1000 workout video's, challenges organiseren voor onze klanten om hen eigenlijk makkelijk te maken om die lidmaatschappen maar door te kunnen blijven draaien. En daar hebben we echt mooie succescases van gezien bij onze klanten. Toen het eenmaal weer open ging, ook weer tools voor een symptoomcheck met COVID. Hè, dat mensen een plekje konden boeken, gelinkt aan toegangscontrole. Ja, dashboard, dat je kan zien hoeveel mensen er in je club waren.
Nu weer een video nieuwe functie, waardoor je video's zelf kan uploaden in de bibliotheek. Ook heel erg gaaf.
Ja, dus zo blijven we altijd, maar juist ook in die tijd heel erg kijken van, waar zijn onze klanten nu nou op zoek? Om in deze moeilijke tijd eigenlijk die goed door te komen. Dus
Er zitten ook mooie dingen aan, of in ieder geval mooie dingen. Er zijn wat positieve dingen uitgekomen. Want je zegt dus oké, mensen moesten gaan livestreamen, mensen moesten andere dingen gaan doen. Denk je ook dat het hele proces dan versneld heeft? We hebben het constant over technologische ontwikkelingen. Hè? Is dat anders geworden? Of heb je het idee van, dat is eigenlijk misschien 10 jaar vooruitgeschoven?
Ja, zeker wel. En er wordt heel erg gesteld, corona, hè, je hoort het vaak, door corona is fitnesstechnologie ineens een ding geworden. Nou, dat is denk ik wat overdreven, want wij deden al goede zaken voorheen. Ik denk wel dat, ik vergelijk het een beetje met remote werken.
Nodig is.
Ja, maar er waren veel mensen die al, of bedrijven die remote werken, in bepaalde mate toestond. Een kleine groep bedrijven was volledig remote. Door corona zijn bedrijven eigenlijk gedwongen om het te doen. En zijn ze in één keer achter van, hey, dit werkt eigenlijk best wel goed voor onze organisaties en voor onze mensen. Misschien moeten we dit blijven doen. En ik denk hetzelfde dat dat met technologie is. Ik zie dat ook veel bij onze klanten. Kijk, als je het maximale uit technologie wil halen, dan moet je daar tijd in steken. Ja. En ja, dat was nu natuurlijk voor het eerst, waar voorheen misschien meer een nice to have werd gezien. Hè? Het is een mooie, leuke aanvulling. Werd het gewoon in één keer een broodnodige medium om met je klanten in contact te blijven, om je klanten een service te kunnen blijven bieden tijdens de lockdown, om maar je lidmaatschap te kunnen blijven doordraaien. En ja, ik denk zowel voor de ondernemer als ook voor de fitnessklant, die hebben gerealiseerd van, hey, dit is iets wat ons wat het product fitness Precies. gewoon naar een hoger niveau trekt. Dit moeten we in stand houden. Dus,
cool. En we hadden het al even over, hè, van eigenlijk, veel mensen denken soms dat we een sportbedrijf zijn of zo, maar zijn natuurlijk eigenlijk een techbedrijf. Jij bent natuurlijk eigenlijk de voorloper als het ware op het gebied van technologische ontwikkelingen. Wat trekt jou precies dan zo aan in die techsector? Wat denk je van, ja, dat is, waarom is dat zo leuk?
Ja, ja, ik ben gewoon een grote nerd wat dat betreft. Of een geek, of hoe je het zegt. Ik ben altijd van jongs af aan met een nieuwe technologie bezig geweest. Toen wij, dat is natuurlijk jaar of zeven, dus bijna meer dan 30 jaar geleden, kregen wij een eerste computer van mijn pa en mijn broer en ik. Gingen toen al zo'n ding met vier kleuren van die grote floppy disks.
Je kijkt ons aan van floppy. Kennen jullie het woord floppy?
Oh, nou, dat is dat save-icoontje in software. Ja, weet je, dat save-icoontje, dat was een floppy disk.
Okay. Vroeger Barbie-spelletjes op floppy disks.
Ja, echt? Ja,
zeker.
Ja,
dat echt niet
meegeven, dus, en mijn broer had zich toen al op jonge leeftijd zichzelf aangeleerd om te programmeren in Basic. En wij maakten toen al onze eigen spelletjes. En ja, ik vind technologie uiteindelijk, je kan er oplossingen mee maken die ons als mensen, die slimme dingen doen, die ons als mensen ons leven makkelijker kunnen maken, ons verder helpen. Ik vind het een beetje Lego voor volwassenen, ja. In feite. Super creatief. Ja, en het is gewoon mooi om te zien dat met het product dat wij bouwen, dat we echt een verschil kunnen maken in het leven van ondernemers en van mensen zelf. Ja,
dat is eigenlijk ook de volgende, echt een beetje de hamvraag van welke impact gaat dus die technologie uiteindelijk hebben op de gezondheidsbranche en de business binnen de fitnessindustrie?
Ja, nou ja, ik denk tot dusver is die impact al groot. Al is, hebben we het puur over automatisering van bijvoorbeeld de ledenadministratie en toegangscontrole. Hè, wat vroeger allemaal handmatig met papieren, dossiers, et cetera. Kijk, dat is natuurlijk al een enorme winst. Naar de toekomst toe staat er nog heel veel op stapel. Ik denk aan de ene kant wat een hele grote impact gaat zijn. Ik denk dat er drie grote dingen zijn die technologie, wat de impact gaat zijn van technologie op onze op de fitnessbranche. Aan de ene kant gaat het product fitness, denk ik, leuker maken. Dus door middel van gamification, nieuwe manieren van interactie, virtual reality, augmented reality.
Dan gaan we ze ook allemaal uitgebreid uiteraard over wat dat precies inhoudt dan.
Ja, ten tweede is het, denk ik, de meetbaarheid van zaken en daarmee ook het kunnen personaliseren van zo'n trainingservaring. Dus veel meer op maat gemaakte programma's en ervaringen. En ten derde, en dat ligt daar weer van in het verlengde, gaat technologie helpen eigenlijk effectiever te zijn. Hè, dus ik heb vaak gezegd, product fitness is nu veelal kapot voor een groot deel van de leden. Die vinden het eigenlijk niet leuk. Die komen, die stoppen met komen. Dus uiteindelijk hebben ze ook niet het gezondheidsresultaat. En ik denk dat technologie in die drie stappen het leuker maken, gepersonaliseerd maken en daarmee ook echt een betere uitkomst gaat geven voor individuen, dat meetbaar maakt. En dat gaat uiteindelijk, denk ik, ook heel veel mogelijkheden scheppen om de fitnessindustrie tot een verlengstuk van de gezondheidszorg te maken. Precies. Want als wij als branche kunnen laten zien, hey, met technologie kunnen wij mensen effectief met onze diensten gezonder krijgen. Ja, dan, en we kunnen bijvoorbeeld mensen met diabetes van hun medicatie afkrijgen. Dan krijg je een heel ander businessmodel.
Ja.
En dat kan nu al, maar ja, de gezondheidszorg vertrouwt de fitnessbranche onvoldoende. Dus er moet meer standaardisering zijn en er moet een duidelijke return on investment aantoonbaar zijn. En dat is allemaal waar technologie het verschil kan gaan maken de komende jaren.
En hoe denk je dan bijvoorbeeld als we kijken naar personal trainer? Dat is nu best wel een standaard manier van werken. Hoe denk je dat gaat veranderen?
Mm-hmm. Ja, ik denk dat een van de kansen die technologie ons biedt, hè, dat was het tweede punt, is dat de technologie is zo slim. Hè, als je het hebt over allerlei verschillende sensors die data genereren over iemands gezondheid, hoe ze reageren op training, hoe goed ze slapen na training, voor training, et cetera. Er zijn zoveel datapunten op basis waarvan ze die technologie dan beslissingen kan gaan nemen en advies kan gaan geven.
Dus het inhoudelijke stuk verdwijnt eigenlijk een beetje.
Ja, dus uiteindelijk denk ik dat het vak van de trainer evolueert van een technisch expert naar meer een motivationele coach. En je ziet in analogie zie je dat al heel erg in de professionele sport. Mm-hmm. In Amerika waren vroeger de basketbalcoaches, dat waren oude grijze mannen die eigenlijk 20, 30 jaar plus ervaring in basketbal hadden. Daarmee onderbewust zoveel kennis hadden opgebouwd over bepaalde type spelers, over strategie, et cetera, dat ze dat konden toepassen op gevoel redelijk.
Een soort van AI-machine, maar dan in hun zelf als daar.
Ja, gewoon heel veel kennis en ervaring opgebouwd. En dat konden ze dan gebruiken voor het coachen. Tegenwoordig zie je dat die grijze oude mannen zijn vervangen door datateams die op basis van data beslissingen kunnen nemen. Hè? Dus ze analyseren alles. In American Professional Sports, die basketbalwedstrijden, ze kunnen zien hoe vaak spelen ze hele heatmaps van een bepaalde speler, of die meer via links of via rechts en vanuit welke hoek. En die datateams die kunnen op basis daarvan dus kijken, oké, deze verdediger moet die aanvallen op deze manier gaan dekken, want die aanvaller komt 80% van de tijd rechtsom en vervolgens paast hij hem naar het midden, ik noem maar wat.
Ja.
En de coach, dat is meestal een oud speler die zich heel goed kan verplaatsen in de ervaring van die jonge basketballers. En daarmee heel goed kan focussen op dat motivationele aspect. Ja. Die spirit. Ja.
Die heb je nog steeds nodig. Hè? Die gaat niet verdwijnen.
Nee, ja, precies.
Ja, maar dat is dus een scheiding van taken. En ik denk dat hetzelfde gaat gebeuren binnen personal training. Het technische deel wordt meer en meer door software gedaan. Noem het in een klein voorbeeld waar dat al heel erg is gebeurd. Vroeger werd vetpercentage altijd met zo'n
knijptangetje.
Met zo'n knijptangetje gedaan. Tegenwoordig is gewoon standaard om het met een body composition monitor te doen. Ja. Dus,
En als we het dan toch hebben over die tools om dingen inzichtelijk te maken, hè, dus om data inzichtelijk te krijgen. Je hebt het altijd, je bent een groot fan van de wearables, dat weten we. Of in ieder geval, dat weten wij heel goed.
Yeah.
Ik vind het altijd mooi hoe gepassioneerd je daarover bent. Wat gaat dat onze branche brengen? En wearables, kan je misschien even kort uitleggen voor de mensen die misschien niet weten. Wat zijn dat dan precies? Hoe zien we dat?
Ja, nou ja. Zijn er nog mensen die dat
Ik denk dat er genoeg mensen zijn. Ik denk dat er heel veel personal trainers zijn.
Ik weet dat jij een geek bent.
Maar ik heb zelf natuurlijk twee eigen studio's. Ik merk echt dat, ik spreek natuurlijk dagelijks heel veel personal trainers ook. Ik denk dat er best wel veel mensen zijn die nog niet weten wat je daarmee kan.
Ja, denk ik ook wel.
Oké, ja. Nou, wearables zijn, zoals de naam al een beetje zegt, draagbare sensors. Die data meten over je fysieke of mentale toestand zou je eventueel ook kunnen. Ik denk het bekendste voorbeeld zijn de Fitbit activity trackers, maar ook Apple Watch is bijvoorbeeld een wearable die je hartslag meten, je activiteit gedurende de dag. En wat waarde van dit soort type apparatuur is dat het eigenlijk gedurende de dag heel veel data kan monitoren en registreren en vervolgens synchroniseren naar een applicatie die vervolgens kan gebruikt worden door een trainer om te zien bijvoorbeeld hoeveel heb je gewandeld vandaag, maar ook als je dan hebt gesport, hoe intensief heb je gesport of heb je een beetje de kansjes ervan afgelopen. Je hartslag liegt niet.
Nee.
Iemand kan zeggen, ik heb een uur ben ik in de sportschool geweest, maar als die alleen maar op Instagram heeft lopen scrollen.
Je moet heel veel koffie erbij drinken of zo.
Ja, precies. Dus uiteindelijk, weet je, in allerlei trajecten is uiteindelijk, als je naar verbetering wil werken, het begint bij meetbaarheid. En wearables kan gewoon zorgen voor uitstekende meetbaarheid, zodat je vanuit daar kan bouwen aan verbeteren.
Dus als ik een praktisch voorbeeld mag geven dan, dus eigenlijk wordt de taak van een trainer straks, hè, die klant heeft straks die wearable om, die Apple Watch even, die Fitbit om, en die gaat dan bijvoorbeeld, voordat hij de training doet, neem je even 5 minuten tijd om even alle data te bekijken van wat heb je de afgelopen tijd gedaan, en daar maak je eigenlijk een beetje, daar coach je als het ware op.
Ja, nou ja, je zegt straks, maar dat is al nu.
Is al, hè? Ja.
Ik denk alleen dat het nog te weinig gebeurt. Dat er te weinig van die mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.
Ja. Ja, en gamification hebben we natuurlijk ook genoemd. Dus de kracht van wearables is meetbaarheid. Maar er zal ongetwijfeld ook een element van gamification in zitten.
Nou ja, daar heb je het dus... als je kijkt naar hoe technologie kan ondersteunen. Inderdaad, het is het meten is weten. Mm-hmm. Vervolgens kan het ook helpen bij het motivationele aspect. Er is heel veel onderzoek naar gedaan van... Oké, wat zijn nou... zaken die mensen effectief kunnen stimuleren naar duurzame gedragsverandering. En Nir Eyal heeft een heel mooi boek daarover geschreven, dat heet Hooked. Dat kan ik iedereen aanraden. Het gaat heel erg over hoe je software kan bouwen die kan leiden tot gedragsverandering. En een van die dingen is heel simpel, puur het herinneren. Want voor veel mensen is het, we zijn allemaal zo druk, dat op het moment dat we op maandag bedenken, ik wil gezonder leven, meer bewegen, dan zijn we vaak op dinsdag zijn we dat alweer vergeten. Ja. Dat is ook een van de krachten van een wearable om je pols. Je ziet dat ding iedere dag, dus dat is al een reminder. Maar ook technologie in de vorm van een app kan bijvoorbeeld een trigger geven, om bijvoorbeeld om jou eventjes te herinneren van, hey, het is weer tijd om je ontbijt bij te houden, hè, als je op je voeding wil letten. Of, hey, je hebt vandaag een training gepland.
Wees op tijd, zorg voor...
Ja. En dan vervolgens, het tweede deel is eigenlijk zo laagdrempelig mogelijk maken. Als je iemand hebt getriggerd, zo laagdrempelig mogelijk maken om actie te ondernemen. En binnen de fitness is dat bijvoorbeeld, als je in de club staat... En jij bent een beginnend sporter. Je hebt geen idee wat je moet doen.
Nee.
Dat is een drempel.
Ja.
Dus ik heb wel die reminder gehad. Ga naar de sportschool. Maar als ik vervolgens in die sportschool sta. En ik weet niet wat ik moet doen.
Je hebt geen idee.
Dan ga ik met 10 minuten weer naar huis.
Ja.
Dus als je dan met technologie een simpel schema kan voorschotelen. Wat iemand kan doen. Waarin ze kunnen zien wat ze precies moeten doen. Dan neem je daar weer die drempel weg. En maak je het makkelijker om vol te houden.
Ja.
En dan als laatste element. Stuk motivatie. Wat jij aangaf is... Hoe blijf je mensen triggeren om vol te houden? En daar zijn ook weer allerlei technieken voor. Zoals bijvoorbeeld het kunnen stellen van doelen. En op het moment dat je dan die workout hebt gedaan. Dan krijg je een vinkje.
Ja.
Ja, dus wij hebben binnen onze technologie hebben wat we noemen een habit systeem. Dus mensen kunnen zeggen, hey, ik wil 3 keer per week sporten. En iedere keer als je hebt gesport, dan krijg je een vinkje. Dus dan heb je 1 van 3, 2 van 3, 3 van 3. Op het moment dat je 3 van 3 hebt... Nou, komt de confetti naar beneden en heb je een beetje dat yes-gevoel, dat gevoel van...
Onbewust is dat veel met je.
Ja, ik zie jou ook altijd heel blij naar je app kijken als je een badge hebt. Nee, maar we kunnen een grap over maken, het is geen kinderspel.
Nee,
hè? Nee. Er werd vroeger wel eens gedacht van die virtuele rewards... Dat is iets voor kinderen.
Ja, waar de Call of Duty gebruikt en zo. Dat
ja, maar dit is menselijke natuur. Ja. Dat is gewoon... wij houden ervan om positief bevestigd te worden. Ook al is het een digitale medaille die je krijgt. Daar voelen we ons goed voor. En het helpt onze hersenen om een bepaald gedrag vol te houden. Dus,
Het is natuurlijk heel mooi hoe je dat preacht. Heb je ook, laten we zeggen, voorlopers na bijvoorbeeld die topsport van denkt... Hey, dat zijn bijvoorbeeld heel echt mensen die dat heel goed doen... Of trainers, of we zeggen van, dit zijn echt koplopers in die... ik zeg niet dat ik koploper ben, hè, maar waar ik bijvoorbeeld ook heel erg nadenken ben met de studio, is van oké, laten we budget vrijmaken om een Apple Watch in bruikleen te nemen op het moment dat je bij ons komt sporten. Want dat betekent wel dat we je beter kunnen helpen. En er zijn mensen best wel bereid voor om al een klein beetje wat te betalen. Het kost natuurlijk wat geld, maar uiteindelijk levert je een hele hoop op inderdaad.
Ja, nou ik denk uiteindelijk, kijk tuurlijk, binnen onze klantgroep, dan zien we enorme verschillen van in hoeverre zij het maximale halen uit de technologie. Ik denk uiteindelijk dat het vooral ook gaat om zorgen dat je een duidelijk werkproces hebt. Waarin je gaat uitwerken van, hey, hoe ga ik die technologie inzetten? Er is al zoveel mogelijk in de vorm van... digitale intakes, het schema bij start toewijzen aan de klant, alvast een follow-up inplannen, waarna je dan weer hebt. Ik zie dat in de praktijk eerlijk gezegd nog echt te weinig. Misschien is dat ook iets waar wij als organisatie meer mee zouden kunnen doen in de vorm van onderwijs of het ondersteunen Maar tegelijkertijd zie ik de klanten die dit wel doen enorm succesvol zijn.
Ja, ja, precies.
Omdat ja, de technologie kan daarbij eigenlijk enorm bijdragen in een goede klantervaring.
Ja.
Maar je moet wel zorgen dat die technologie wordt ingezet door jouw mensen in de club. Dus ik denk dat daar uiteindelijk het verschil zit tussen technologie heel goed inzetten in je organisatie en niet, is uiteindelijk toch wel de implementatie.
Nou ja, en ook misschien bijvoorbeeld als je kijkt naar online coaches, zie je dat bijvoorbeeld heel goed doen. Hè? Vaak dat ze dan het platform echt op de juiste manier gebruiken en eigenlijk die app-omgeving. En dan zie je dat bij bijvoorbeeld fysieke locaties dat vaak weer minder gebeurt. En dan ligt het vaak in de implementatie. Mensen moeten, je moet draagvlak creëren, ook bij het personeel. Die moeten natuurlijk ook maar meewerken. Nou, we hebben het vaak genoeg hierover inderdaad. Van, nee, mensen kunnen tegenwoordig cursussen doen van 4 weken en dan zijn ze eigenlijk bijna volwaardig trainer. Dat wordt nu ook allemaal aangepakt, maar dat zijn allemaal factoren die eigenlijk een rol spelen. Ja, wordt die technologie echt geadopteerd tegenwoordig?
Ja.
Of niet hard genoeg in ieder geval?
Ja.
Alright. Je hebt het net al heel even kort even over gehad. Argumented in virtual reality. Een onderwerp wat we nog niet echt behandeld hier hebben.
Volgens mij wel niet.
Nee, volgens mij nog nooit, hè?
Nee.
Jij weet ook heel goed wat het is, hè?
Ja, ik ben er een groot fan van. Misschien een beetje aangewakkerd door deze.
Nou ja, zeker, zeker, zeker. En beide factoren zijn voornamelijk gericht op gamification. En dan eerst gaan we natuurlijk erop induiken, voor de mensen die het niet weten, wat is dan daadwerkelijk de definitie van beide?
Ja. Ja, oh ja, goed. Ik heb hem niet opgezocht in het woordenboek, dus ik hoop dat ik het goed doe. Nee, even kort gezegd, virtual reality is eigenlijk een technologie die mensen volledig laat onderdompelen in een volledige virtuele wereld. Dus dat betekent in de praktijk dat je een headset opdoet en dat je je omgeving niet meer ziet, maar dat je een volledige virtuele wereld ziet. Augmented reality is technologie waarbij je wel je wereld blijft zien, maar waarbij door middel van technologie virtuele elementen in de echte wereld worden geprojecteerd. En een voorbeeld hiervan wat relatief veel mensen kennen is bijvoorbeeld Google Glass. Dat was zo'n bril die kon je opzetten, daar kon je doorheen kijken en door middel van een bepaald apparaatje werd er licht in het oog gestraald, waardoor je bijvoorbeeld een cijfertje of een klein schermpje voor je oog kon zien.
Dat klinkt voor de meeste mensen wel goed. Best wel ver van het bed af.
Ja. Nou ja, misschien iets minder ver van het bed is Pokémon Go.
Ja, goede, Ila.
Ja. Hey. Nee, ja, dat is een hele goede.
Wat is dat dan? Is dat augmented of virtual?
Dat is augmented. Ja. Want,
okay, cool. Het voegt echt iets toe aan je bestaande werkelijkheid.
Ja, ja. Dus wat die app doet, je kijkt eigenlijk door de cameralens heen. Dus je ziet de echte wereld. En vervolgens is die applicatie, die zet daar een Pokémon neer die je kan gaan vangen. Het klinkt als ver van je bedshow, maar alle grote techbedrijven zijn momenteel bezig met augmented reality. Apple komt met een augmented reality bril, Google komt met een augmented reality bril. Er zijn al een aantal start-ups zoals Magic Leap in Amerika die honderden miljoenen funding hebben gehaald, die augmented reality. Microsoft heeft al heel lang een augmented reality bril die ze waarschijnlijk ook wel naar, dat is meer een business-to-business oplossing momenteel, maar die gaat wel ook naar, ja, en de toepassingen zijn enorm breed. Ja. Denk aan als je automonteur bent en je wil weten hoe je een auto moet fixen. Je doet die bril op en de software legt jou precies uit van, hey, dit is de knop voor het olieverversen.
Ik ben dus super onhandig. Ik kan bijvoorbeeld IKEA-kasten en dat soort dingen. Daar ben ik dus echt helemaal niet content mee. Dus dan kan ik gewoon voortaan een bril opzetten. Krijg je een inderdaad een
stap voor stap. Ja.
Ga ervan uit dat op enig moment gaat IKEA een applicatie hebben die jou helpt om je kast in elkaar te zetten.
Eerlijk gezegd, die boekjes zijn sowieso gewoon helemaal. Toch? Dat is ook een beetje passé, dus eerlijk is eerlijk. Hey, goed, en wat gaat het dan voor onze sector betekenen? Want hoe gaan deze twee de status quo van de fitnesswereld veranderen?
Ja, ik denk dat het echt game changers gaan zijn.
Game changers met een leuk toepasselijk woord dan ook. Gamification.
Nee, ja. Ik heb al. Mijn stelling is, zoals ik al eerder noemde. Het product fitness is voor het grootste deel van de doelgroep is het kapot. Het werkt gewoon niet goed. Ja, je hebt gewoon uiteindelijk 80% van de mensen vindt het niet leuk. ze gaan wel, ze proberen te gaan, maar het is enorm moeilijk vol te houden. Ze missen die intrinsieke motivatie omdat ze de activiteit zelf niet leuk vinden. En wat je ziet in de praktijk is dat bij andere sporten, bijvoorbeeld teamsporten, balsporten, dat veel minder sprake van is, omdat daar dat spelelement zit. Daar zit een sociaal element in, waar mensen echt samenwerken. En dat helpt heel erg bij het consistent volhouden. En het mooie van dit soort technologieën is dat de hele ervaring van fitness kan doen veranderen in positieve zin. Dus je doet zo'n bril op. En in plaats van dat je in een roeimachine zit in de club en naar een muur staat te staren. En maar de hele tijd zit te denken, oh ik moet nog 5 minuten. Oh ik moet nog 4 minuten en 59 seconden.
We kennen het allemaal.
Ja, kan je vervolgens over een meer in Alaska varen. Of misschien juist middels een ruimteschip langs een aantal planeten vliegen. Hey, dat kan allemaal met virtual reality. En hetzelfde is met augmented reality. Dat je bijvoorbeeld tijdens het hardlopen met zo'n bril op. Als het spelletje
Pac-Man. Heel gevaarlijk.
Als spelletje Pac-Man. Dat je balletjes op straat moet verzamelen. En dat er spoken achter je aan zitten. En,
gaaf. Ik krijg wel zin in als het zo hoor.
Ik zou zo maar gaan hardlopen.
Ja, bijna wel. Ja.
En ja, ik denk dat voor veel mensen. Dat heel erg ver weg voelt. Maar er zijn nu al mensen die met een virtual reality headset sporten. Er zijn ook meerdere startups die op dit moment virtual reality fitness aanbieden. Maar ook dingen als een game Beat Saber, waarbij je op de maat van de muziek in virtual reality blokken moet wegslaan. Dat is eigenlijk al een fitness game. En sommige mensen doen dat ook bewust, zien dat al als een manier om fit te blijven. Dus ik denk dat dit zowel een bedreiging kan zijn voor de branche als een kans.
Een kans, ja.
Maar ik denk dat ik ben er redelijk van overtuigd dat het klassieke model van trainen helemaal op zijn kop gaat staan. In ieder geval voor die andere 80%. Ja. Want die zullen dan geen zin meer hebben om maar op zo'n loopband te staan of zo'n apparaat heen en weer te duwen. Die gaan dan liever een spel spelen waarin ze met allerlei interactieve spelelementen eigenlijk worden afgeleid van de beweging. Want daar gaat het uiteindelijk in feite om. Ja.
Ben jij een fitnessprofessional en wil je meer tijd besteden aan je leden en minder aan administratie? Dan is Virtual Gym iets voor jou. De all-in-one membership management en coaching software waar je 24/7 in contact staat met je leden. En dit combineert met training op locatie en home workouts. Alles in een gepersonaliseerde app. Wil je meer weten? Ga naar business.virtualgym.com en vraag je gratis demo aan.
Het is nu nog best wel, je zei, een klein aantal mensen die gebruikt het eigenlijk al op deze manier. Maar een Google Glass bril is niet goedkoop. En is dit dan, zal dit voor iedereen betaalbaar worden in de toekomst?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, wat je eigenlijk altijd ziet is dat technologie in het begin altijd erg duur is. Vroeger de eerste computers kostten ook €5000. En nu kan je een telefoon al voor €50 kopen die veel krachtiger is dan de eerste computers.
Ja.
En hetzelfde zal gaan gebeuren met deze technologie. Je ziet bijvoorbeeld ook al met virtual reality dat die brillen kosten vroeger duizenden euro's. Tegenwoordig kun je van Facebook al voor €350 een van hun beste brillen kopen, Oculus Quest 2. Dus ja, die prijzen, die naarmate dit meer massa producten worden, gaan die prijzen automatisch naar beneden.
Ik gaf in ons vorige gesprek al aan, binnen nu en 5 jaar is de hele wereld veranderd.
Nou ja, mijn broer en ik hebben het er wel eens vaker over dat toen wij startten met Virtual Gym, dat is al meer dan 10 jaar geleden, toen dachten wij al dat fitness er over 5 jaar heel anders uit zou zien. Uiteindelijk heeft dat sowieso veel langer geduurd. Ik denk dat het met name te maken heeft met het feit dat de fitnessindustrie vaak toch een beetje heeft achtergelopen met de adoptie van nieuwe technologie. Ja, ja, waardoor innovatieve initiatieven echt moeite hadden om van de grond te komen.
Een beetje stug. Beetje...
Ja, nou, ik denk misschien van origine zijn de fitnessondernemers, dat is wel aan het veranderen, maar van origine zijn fitnessondernemers denk ik echt traditionele de mensen.
Ja, ja.
En ik herinner me echt toen wij net met Virtual Gym gingen verkopen, dat veel van die ondernemers zeiden van ja, ik heb niet zoveel met computers, het zal allemaal wel. En dan moesten we het dan maar verkopen van ja, maar je klanten die willen dit wel.
Precies.
Dat is nu zeker wel aan het veranderen, want alle generaties ondernemers die nu starten, die zijn opgegroeid natuurlijk met mobiele telefoons en internet. Maar wat je nu ook ziet is dat, ik denk dat de innovatie in fitness, dat zie je eigenlijk al, komt nu heel erg ook van partijen buiten de industrie. Partijen als Amazon die fitness apps uitbrengen. Ja. Apple technologiebedrijven met Apple Fitness Plus. En die gaan dusdanig de consumentenverwachtingen veranderen, dat de fitnessindustrie nu wel catching up moet gaan doen. Ze moeten mee met eigenlijk het nieuwe verwachtingskader wat wordt geschept door die nieuwe spelers in deze markt.
Ja, ja. Nou, dat is inderdaad een beetje, dat is een beetje de hamvraag ook, hè, waar we elke keer een beetje op komen van hoe moeten ondernemers zich dan nu gaan voorbereiden op die augmented reality, virtual reality? Wat zou je dan bijvoorbeeld...
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk first and foremost, ga kijken wat er nu al is, wat je kunt gebruiken. En ga vervolgens ook daar heel serieus mee zitten van hoe kan ik wat er nu al is in de markt gebruiken om mijn klantenreis, mijn customer journey zo optimaal mogelijk te maken. He, dus dan, dat je echt gaat zeggen van hoe kan mijn klant mij vinden? He, daar begint het eigenlijk al mee. He, online. En als ze dan op je website komen, hoe kunnen ze zich aanmelden? Kunnen ze makkelijk een proefles?
Nou, dat is misschien ook als volgende vraag. Hoe kun je technologie inzetten dan bijvoorbeeld voor die optimale klantbeleving? Want we zitten natuurlijk in een podcast. Hè? We praten ook over hele grote, brede onderwerpen altijd.
Ja.
Maar we krijgen heel vaak terug van mensen dat ze het ook lekker praktisch willen. Dus we gaan een paar praktische vragen eventjes doen van... Hoe zorg je nou voor dat die technologie die optimale klantbeleving stimuleert?
Ja, nou ja, ik geloof uiteindelijk voor de optimale klantbeleving moet je het simpel maken voor je klant. En mensen zijn lui en uiteindelijk, dus hoe simpeler jij een ervaring maakt voor je klant, hoe beter. En dat begint al, wat ik zei, aan de voorkant met die vindbaarheid. Dus zorg als mensen op zoek zijn na een personal trainer of een sportschool in de buurt, zorg dat je vindbaar bent. Nou, dat hebben de meesten denk ik inmiddels wel begrepen. Maar vervolgens, als ze dan op je website komen, moeten mensen gaan bellen. Ik kan je vertellen dat een heel groot deel van de nieuwe generatie millennials...
Die durven niet meer te bellen.
Nee, die durven bijna niet. Die vinden dat echt awkward, ja, zoals ze dat noemen. Die willen het liefst gewoon meteen een abonnement kopen.
Ja.
Of al meteen een intake boeken. En dat ze vervolgens direct geholpen worden. Dus zorg dat je die conversie vanaf die eerste interesse op je website naar of een abonnement of een afspraak direct kan maken. En dat mensen niet meer hoeven te bellen, want dat is niet van deze tijd. Nou, en vervolgens, als ze dan eenmaal, als je ze binnen hebt gekregen, ga dan zorgen dat je natuurlijk afhankelijk van jouw model, zorgt dat je ze een hele goede dienstverlening biedt. En wat mij betreft betekent dat dat je start met een vorm van anamnese, dus een intake. Precies. Waarbij je gaat vragen, hey, waarom kom je hier eigenlijk? Ja, wat is je
de
doel?
De pijn achterhalen.
Ja, ja. Dat je gaat kijken naar, hey, waar sta je op dit moment? Dus dan doe je een meting. En dat uiteindelijk gaat vertalen naar een programma, een soort van behandelplan, hè? Trainingsschema, eventueel voedingsadvies en een follow-up moment. En dat kan je consistent blijven doen. En ik denk dat in de huidige markt dat ondernemers hier heel veel laten liggen, want technologie stelt je in staat om zo'n proces super efficiënt te doen. En je kunt in 20 minuten per maand iemand begeleiden. Nou, als je dat omrekent, dan hoef je daar maar 15 à 20 euro extra voor te betalen. Maar wat je ziet is dat mensen vooral abonnementen aanbieden, waarvan we eigenlijk al weten, deze persoon, 8 van de 10 personen aan wie ik dit abonnement verkoop, die is er over 3 maanden niet meer.
Nee.
En ja, wat wij ook als bedrijf doen, is heel erg kijken, oké, de klanten die wij aansluiten, gaan die het product gebruiken? Zo nee, dan gaan wij zorgen dat ze voldoende trainen, dat we ze herinneren.
Hoe noem je dat bij ons?
Retentie management.
Ja. En dan komen termen als time to value komen erbij kijken en
precies.
Zo. Misschien wel leuk om even te vertellen, van waar zorgen we dan voor als klanten bij ons starten? Hoe zorgen we er dan voor dat ze op de juiste manier geholpen worden en het echt adopteren?
Ja, nou ja, kijk, het begint uiteindelijk met de ervaring van de waarde van je product. Die krijgen ze niet door alleen maar het lidmaatschap te verkopen. Dan mag jij denken als ondernemer, hey, ik heb cash in het handje, dus nu zit ik goed. Maar eigenlijk houdt het werk daar niet op, want je wil vervolgens nog zorgen dat ze de waarde van je product leren kennen. En dus een aantal clubs hebben daarvoor een bepaald, bijvoorbeeld onboarding programma, zoals wij dat ook hebben ontwikkeld, dat je een keer een groepsles meedoet, dat je een keer een intake en een gratis personal training
deze
doet.
Deze hebben we wel vaker gehoord, volgens mij.
Ja, ik denk dat daar gewoon nog heel veel te winnen valt voor de meeste ondernemers. Om dat proces van hoe ziet die onboarding van mijn klant eruit. En hoe ziet mijn vervolgens ook het retentiemanagement eruit. En dat hoeft niet alleen maar geld te kosten. Hè? Ik denk dat daar vaak de fout wordt gemaakt van ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Dat kost allemaal geld. Ondertussen zie je vaak wel dat instructeurs maar dan een beetje
chillen.
Rondhangen. Ja. En een beetje loopt te kletsen met de mensen die ze goed kennen. Die vaak al komen, dus die toch wel blijven.
Precies.
Dat moet je denk ik heel anders aanpakken. En gestructureerd doen. Ja, het is een bedrijf denk ik, hè? Een fitness.
Zeker. Nee, maar je zegt ook van, en wat, dat zie ik heel veel in de clubs eigenlijk gebeuren, dat inderdaad het fitnessmodel is nu nog, je komt binnen, je zegt onboarding is belangrijk, en dat snap ik ook. En dat snappen zij denk ik ook wel, want iedereen focust op de eerste 3 maanden, dat ze in ieder geval 2 afspraken hebben, maar dan krijgen ze een schema op papier vervolgens. En dan moet een trainer weer ingezet worden als waar van, oké, we doen een evaluatiemomentje, en dan moeten we inderdaad een groepsles bijvoorbeeld doen. Maar hoe zouden we niet inderdaad die processen kunnen automatiseren? Bijvoorbeeld met een online schema. Ik zeg maar even wat je zegt, dat ze gelijk bij binnenkomst direct een online schema krijgen. Dan zorg je ervoor eigenlijk dat die technologie je daarin helpt. Want jij zegt, de ondernemers zeggen, ik heb er vaak geen tijd en geen geld voor. Terwijl je het eigenlijk allemaal kan automatiseren.
En kijk, goed, dat kost uiteindelijk ook wel tijd. Maar ik blijf erbij. Geen tijd is wat ze in het Engels zo mooi zeggen, penny wise, pound foolish. Want je verliest de kans om van iemand die zich op korte termijn inschrijft, een lange termijn lid te maken. En dat begint allemaal bij een goed begin. En als je ze verliest in die eerste 3 maanden, dan...
Ja, dan gaat het niet goed.
Nee, dan houdt het eigenlijk al op. Dus ik denk nogmaals dat de huidige beschikbare technologie al enorm veel kansen biedt voor ondernemers. Ik zie dat ook wel als voor mijzelf een missie van hoe kunnen we dat zo makkelijk mogelijk maken voor onze klanten om dat breder toe te passen. Maar er valt veel winst te behalen.
Missie van Hugo Braam. Iedere ondernemer moet minimaal een Apple Watch hebben. Ja, 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 ja. Als je ooit nog een papieren schema langs ziet komen, valt het weer gewoon boos.
Nou ja, kijk, en het hoeft niet allemaal technologie te zijn. Hè? Nee. Ik heb een heel mooi voorbeeld van een van onze klanten. Als je kijkt van creatief kijken naar hoe kun je psychologie inzetten om te zorgen voor duurzame gedragsverandering. Wat zij deden is dat als iemand bij hen kwam, dan moesten zij zich committeren aan een vaste trainingstijd iedere week. En zij deden small groep training, maar dit werkt eigenlijk bij iedere vorm van training. Als je zegt van oké, jij komt om iedere donderdag
voor
je om 6 uur. En als iemand dan niet kwam opdagen zonder zich afgemeld te hebben en een nieuwe afspraak te hebben ingepland, kreeg hij een gele kaart. En als diegene dat vervolgens nog een keer zou doen, kreeg ze een rode kaart. Werden ze klant af, mocht ze daar niet meer trainen.
Nee, nee. Oh, wauw.
Ja, maar dat is nee zeggen tegen een klant. En dat is,
dat is
een heel,
dat is heel uniek.
En dat, reverse psychology, dan wordt het in één keer iets van, oh, ik mag daar sporten, in plaats van ik moet sporten.
Ja.
En het is die stok achter de deur. Ja, anders krijg ik een gele kaart. Nou, dan ga ik toch maar. Dus je moet het je klanten niet makkelijk maken om niet te komen. Nee. En ik vind dit een super mooi voorbeeld van wat je kan instellen. Want dit kun je ook als fitnessclub doen.
Is zo.
Hoeveel per week ga jij trainen? Op welke dagen ga jij trainen? Dat kun je gaan bijhouden.
Maar bijvoorbeeld, ik zit net in de start-up van een nieuw bedrijf bijvoorbeeld. Ik vind het dan best wel moeilijk om tegen nee tegen klanten te zeggen. Terwijl ik inderdaad wel bijvoorbeeld op mijn website nu preach van luister, we kijken of je überhaupt bij ons past. Als je niet bijpast, dan gaan we geen zaken met je doen. Want we willen alleen maar loyale klanten die er echt voor willen gaan. En we hebben de zin. Dat is best moeilijk hoor. Het blijft een lastige scheidingslijn. Ik snap je heel goed.
Ja,
ik
maar jij ziet de hele tijd die eurotekens.
Nee, zeker termijn. Niet. Zeker. Ja, geen onboard. Nee.
Dit is maar, jouw missie.
Ja, maar zeker. Maar ik bedoel, ik vind juist, ik heb altijd bij Skill cursus gezeten. En daar zeiden ze inderdaad, je hebt een soort van zandbak. En dat is eigenlijk je als het ware je doelgroep. En daar heb je een kernklant. En dat is je ideale klant. En je wil eigenlijk alleen maar die klanten. En de klanten die gewoon niet bij je passen en waarvan je denkt, nee, die gaat toch inderdaad over een jaar weg. Dan zeggen we gewoon nee tegen.
Ja.
Maar dat is dus wel, het lijkt me, als je dat helemaal vertaalt bij de fitnessbranche, lijkt me dat ook best wel ver van je bedshow soms. Het lijkt me als ik straks misschien voor 100 klanten heb, kan je dat makkelijker doen wanneer je 10 klanten hebt. Ik zeg maar even wat, hè?
Ja.
Dus heb je daar nog tips voor mij misschien voor?
Nou ja, ik, het voelt inderdaad heel erg tegennatuurlijk om zoiets te doen. Maar ik denk juist door dit soort... Ik zeg altijd, dat is ook een beetje hetzelfde als met versieren van een meisje.
Oh, daar komen de tips.
Ik wist dat het ging
komen.
Ja, als je te eager bent,
ja, zeker. Ja.
Dan heeft iemand zoiets van, wow, ja. Dan laat maar zitten.
Ja.
En ik denk als je dus die omgedraaide psychologie gebruikt van hier sporten is een recht, dat je het eigenlijk voor jouw klant makkelijker maakt om te blijven komen. En daarmee... Ja, dat is eigenlijk dan een ingrediënt voor het succes van jouw business. Dus, en ja, je zal er af en toe wat klanten mee verliezen. Maar stel je verliest hierdoor 10% van je klanten. Als die overige 90% zich weet te committeren aan dat vast trainen. Ja. Nou, dan heb je een goudmijn. Ja. Want dan doe je iets wat niemand anders kan in de markt op die manier. Dus,
alle fitnessondernemers voorten bij de balie. Pas je echt bij ons? Nee, je past niet wel. Sorry, daar is de deur. Dag.
Ja, nou ja, ik...
Dus, ik snap je heel goed. Ja,
en misschien zou je het dus... Je kan het ook prima een keer proberen, hè. Je kan natuurlijk in de software heel goed zien hoeveel gelinkt aan de check en hoe vaak mensen zijn geweest. Je kan gewoon tegen de klant zeggen, oké, we gaan... En je doet eerst naar een week, vervolgens naar 2 weken en vervolgens naar een maand en dingen. We gaan afspreken, je komt minimaal 2 keer per week. Ben je er niet, dan stop jouw lidmaatschap.
Ja, ja.
Dan willen we jou niet meer hebben.
Ik vind hem mooi.
En je krijgt één keer een gele kaart...
Ja, gele
ik zou het ik
krijg
zou
eerst een gele bidon en de tweede keer een rood bidon. Of een handboek, dat is nog duidelijker. Ja. Alright. Ik denk dat we er bijna zijn, Ila.
Ja, ik denk het ook.
Dat je een vraag hebt.
Ja, nou ja, ik denk dat het misschien nog wel leuk is, want we hebben het nu over de klantbeleving eigenlijk aan het toevoegen van nieuwe technologie of innovatie aan de huidige klantbeleving. Maar we hebben ook gezien dat de klantbeleving het afgelopen jaar heel erg is veranderd. Dat die ook deels online plaatsvindt eigenlijk.
Ja.
Misschien is het wel leuk om dat hybride model, dat hebben we vaker besproken. Maar jij als man van de technologie, ook weer een nieuw...
Going hybrid. Ik denk, kijk, uiteindelijk, we kunnen er lang of kort over praten. Volgens mij is het heel logisch. Als je als consument... Kijk, we weten dat fitness apps en de mogelijkheid om thuis te kunnen trainen, dat gewoon een meerwaarde is. Dus als je als consument de keuze hebt, ik heb een abonnement en alleen dat, hè, in de club sporten. Of ik heb een abonnement in de club sporten aangevuld met een app waarmee ik nog 1000 lessen voor thuis kan doen als het een keer regent of ik ben op vakantie of weet ik veel wat. Of het zijn bijvoorbeeld yoga of meditatie wat standaard niet wordt aangeboden in de club. Mm-hmm. Ja, dan is dat een enorme verrijking van het aanbod van het lidmaatschap. En heeft de klant, ook al gaat hij misschien een paar keer minder naar de club, gelijk ook minder reden om zijn abonnement te beëindigen, omdat je extra waarde biedt. En ik denk dat dat uiteindelijk in essentie de waarde is van going hybrid. Je biedt gewoon meer een breder aanbod dan alleen het trainen binnen de vier muren van jouw club. Dus eigenlijk technologie, eigenlijk heel logisch.
Yeah.
Eigenlijk is het heel logisch. Voordat we zo naar de afsluiting gaan, heb ik nog een leuke meedenking voor de mensen die allemaal luisteren nu. Want we hebben natuurlijk binnenkort weer een heel gaaf event. Ons eigen Fit Nation event. Als het goed is, krijgen jullie straks de link in de mailbox. En jullie kunnen een gratis kaartje claimen als jullie Fit Nation 100 gebruiken als kortingscode. En dan kan je gewoon lekker een gratis kaartje claimen. Heel veel inspirationele sprekers die komen daar. Uiteraard zou Hugo daar natuurlijk ook weer aanwezig zijn. En wordt enorm gaaf. Ik wil jullie heel erg bedanken voor vandaag.
Jullie ook bedankt.
Ja, Hugo. Ja,
dank je wel. Jij ook bedankt.
Mocht je binnenkort nog een keertje gezellig langs willen komen, dan ben je ook van harte welkom. Dan ga je niet te vaak uitnodigen, want 45 minuten was meer dan genoeg voor vandaag. Ila, heel erg bedankkt. Thanks. Ik denk dat je weer als co-host erbij was vandaag. En we gaan even door naar volgende week. Want we hebben Remy Broens hebben we volgende week. Die is de oprichter en eigenaar van Sportverloning. En met hem gaan we eigenlijk 4 dingen bespreken. We gaan de lonen- en arbeidsrelatie bespreken. Waarom het klassieke arbeidsmodel niet meer werkt. Interessant. Hoe haal je meer uit je huidige personeel? Het wordt steeds interessanter. Hoe om te gaan met ZZP'ers... voorkom en verkapt een loondienstverband. En als laatst, hoe je hoogkwalitatief personeel kan werven in het post-COVID-tijdperk. Nou, dat zijn veel onderwerpen. Ik hoop dat je genoten hebt van je lunch en we zien jullie over 2 weken.
Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen.